vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Hallo luisteraars, wat leuk dat jullie er weer zijn. Tijdens de huisartsendagen spreekt huisarts, straatarts, auteur en columnist Michelle van Tongerlo als keynote speaker. In deze podcast ga ik met haar in gesprek over haar werk als straatarts, haar visie op de huisartsenzorg en haar boek Komt een lamp bij de dokter. We bespreken onder andere de zorg voor dak- en thuislozen en hoe je als huisarts toch het verschil kunt maken, ook buiten de gebaande paden. Nou, en ik zit hier met Michelle in de Pauluskerk in Rotterdam, dus als het een beetje galmt, dan moet je dat even voor lief nemen. Michelle, hoi!
Hoi!
Wat fijn dat je tijd hebt kunnen maken in je drukke schema. Ik ben heel blij dat ik je mocht interviewen, want ik heb veel over je gelezen. Vooraf alvast hulde. En veel huisartsen kennen je, denk ik, van je werk als straatarts. Zou je eens kunnen vertellen hoe jouw gemiddelde dag als straatarts eruit ziet?
Ja, dan heb je nu zelf een beetje meegemaakt.
Ja, ik heb mogen meelopen, jongens. Ja, dat was echt heel interessant.
Ja, misschien kun jij er wat over vertellen, wat vooral anders is met ja, hoe een normaal regulier huisartsenspreker is.
Nou, het is in ieder geval, ik vond het heel leuke, warme, grappige sfeer eigenlijk. Met de werknemers onderling zorg heel goed voor elkaar. En als er mensen binnenkwamen, dan kende jij ze veel al van naam. En ja, is het eigenlijk nog laagdrempeliger, minder professionele distantie dan in de gewone maatschappij. In de gewone huisartsenzorg. Dat is eigenlijk wat mij opviel. En nou, wel eens buiten de gebaande paden zorg leveren. Bijvoorbeeld, nou, wij zijn samen op de fiets een verslaafde patiënt naar dat lab gaan brengen. Ja. Omdat hij anders niet gaat.
Nee,
dat vond ik wel. Ja. En we moesten toch naar de Pauluskerk.
Dus, ja, echt op de route.
Dus, dat vond ik wel exemplarisch. En je hebt hem nog even wat eten bij de McDonald's meegegeven.
Ja, dus dat is denk ik wel representatief. Kijk, in die zin, het is een gewoon spreekuur. Ja. Het is niet zo dat ik op straat zorg lever. Dat denken mensen vaak, dat je met je koffertje naar buiten gaat. Dat gebeurt ook door collega's wel, ja. Maar dat doe ik in principe niet. Behalve met de winteropvang gaan we ook nog wel eens echt naar buiten. Dus als het echt winterperiode is en heel veel kwetsbare mensen, dan ga je nog wel eens mee met de rondes van veldwerk. Maar mijn reguliere werk is gewoon een spreekuur. Alleen ja, het type mensen die je ziet is natuurlijk anders dan een reguliere huisarts. Praktijk en de aanpak is ook wel anders. Ja, dat is wat werkt bij deze groep, wat vaak ook nodig is. Een beetje meegaan, een beetje plooibaar opstellen. Toch wel vanuit nabijheid bij mensen proberen te blijven. En dat is ook wel iets wat hoe ik het graag doe, zeg maar. Niet iedere straatarts doet dat zo. En dat hoeft ook overigens niet. Iedereen heeft een beetje zijn eigen stijl ontwikkeld.
Nou, heel mooi om te zien, inderdaad. Je hebt veel ervaring met zorg voor dak- en thuislozen. Wat zijn volgens jou nou de grootste gezondheidsproblemen die je in deze groep ziet?
Kijk, mensen die dak- en thuisloos zijn, die zijn per definitie ziek door de omstandigheden waarin ze leven. Ze gaan gemiddeld ook volgens mij 15 tot 20 jaar eerder dood. Dus er is geen andere bevolkingsgroep met een kortere levensverwachting. Ja, en ze krijgen eigenlijk ja, alle klachten die normale mensen ook hebben, maar dan vaker en in extremere vorm, omdat ja, zorg ook vaak niet goed toegankelijk is voor hen. Nou ja, dat hebben we vanochtend natuurlijk ook gezien. Dat varieert van simpele lopersvoeten, schimmelinfecties aan de voet, omdat mensen de hele dag lopen op polyester sokken in slechte schoenen, als ze al sokken dragen. Ja. Veel longontstekingen, onbehandelde suikerziekte, onbehandelde HIV hebben we vanochtend gezien. Ja. Dus ja, als je het niet behandelt, wordt het allemaal steeds erger. Dus we zien in die zin een heel breed scala aan huisartsenklachten, ook wel specialistische klachten, ja, die veel lastiger te behandelen is. Dus waar ik altijd op gefocust ben, is hoe haal ik iemand van de straat? Omdat als iemand niet van de straat te halen is, dan is het eigenlijk gewoon palliatieve zorg. En ja, zo zie ik dat. Niks wat ik doe is curatief, totdat iemand een huis heeft.
Ja, en dat is de echte oplossing.
Ja.
Ja, ja, duidelijk. In je boek Komt een lamp bij de dokter beschrijf je ook ja, de systeemproblemen in de zorg of bureaucratische problemen. Wat zie jij nou als de belangrijkste knelpunten in het huidige zorgsysteem?
Nou ja, die bureaucratie is wel een groot probleem. Hè? Dus we hadden vanochtend ook weer een patiënt en dan
ja,
beschrijft hij eigenlijk in een paar minuten een jonge, heel kwetsbaar, randpsychotisch, dakloos, dat er allemaal mensen om hem heen staan die allemaal naar elkaar wijzen.
Ja.
Dus dat is heel exemplarisch. Doordat de zorg via aanbestedingen loopt, zie je dat mensen vaak voor een klein gedeelte van de zorg verantwoordelijk zijn. En ook specifiek zich daarop focussen. Dus het is heel erg aanbodgestuurd en niet vraaggericht. Ik met mijn organisatie kan dit brengen. En dan vaak ook binnen 6 weken. Dus ik weet nog dat ik had een keer hier een verslaafde patiënt die al heel lang aan de heroïne was. En die bleek ook toeslagenaffaire slachtoffer te zijn. Dus dan krijg je brede ondersteuning vanuit de gemeente. Ja, en toen werd er ook een vrouw op hem gezet dan vanuit de gemeente met de beste bedoelingen. Maar ze had nog nooit gewerkt met een verslaafde man. En ze zei dus ook, ja, ik heb 6 weken de tijd om deze man dan op de rit te krijgen. Ik zo, ja, ik zei, heb je enig idee hoe dat gaat met verslaving? Dat had ze gewoon niet. Ze had echt het idee, ik bied hem een afklikkliniek aan en dan is het klaar. Ik zei, ja, als het zo simpel was, dan zou ik iedereen kunnen helpen. Maar het enige wat je moet doen is geduld hebben en er een beetje naast blijven zitten. En kijken waar iemand zich bevindt. Nou ja, en zei ze, ja, maar die tijd heb ik gewoon niet. Ik heb gewoon 6 weken, dan moet het klaar zijn. Nou ja, dus het gevolg is dat die man 6 weken, ja, heeft zij hem dingen aangeboden die hij niet wilde. Zij raakte super gefrustreerd. Hij raakte daardoor natuurlijk ook gefrustreerd van haar. En dan hebben we 6 weken lang weer wat gemeenschapsgeld naar die vrouw toegebracht om die man te helpen. En het heeft natuurlijk niet geholpen. Ja, dat zie ik aan de lopende band.
Zo zonde.
Is gewoon geen tijd en ruimte meer. En dat heeft ook wel echt met dat hele marktwerkingsgerichte denken te maken. Ja, dat we dat niet hebben. Het moet allemaal maar een doel hebben en er moet een duidelijk plan zijn. Ja, er is gewoon een groep mensen die daar niet goed op doet. En dat is de groep mensen die ik zie. En dat zijn niet alleen verslaafde mensen, dat zie ik natuurlijk ook gewoon in Rotterdam-Zuid, waar ik werk, allemaal armoedeproblematiek. Ja, met allerlei aangrenzende problemen. Ja, daar is vaak niet zo heel snel en simpel iemand te helpen.
Ook deze jongen die we vanochtend hadden gezien. Ja, dat is een schrijnend geval waarbij alle instanties betrokken zijn.
Ja.
Maar uiteindelijk niemand eigenaarschap heeft. En nee. Die dus op straat belandt.
Ja, ja, dat zie je. En dat zie ik ook. Ik zie ook veel mensen met indicaties voor langdurige zorg. Dus WLZ-indicaties, vaak op psychisch gebied. Ja, die dan, en dat noemen ze dan de entry-exit paradox. Dus zij hebben die indicatie gekregen omdat ze psychische problemen hebben. Dus ze hebben een indicatie voor langdurige zorg en worden ze geplaatst in de kliniek. En dan vertonen ze moeilijk gedrag, want daardoor hebben ze die indicatie gehad. Ja, vervolgens kan die kliniek daar niet altijd mee omgaan. Dus dan word je weer gesourced op dat gedrag wat je hebt vertoond, waardoor je die indicatie hebt. En dan beland je dus op straat en dan zou er theoretisch zorgplicht moeten zijn. Alleen ja, daar kan je heel makkelijk aan ontkomen. Dus die mensen belanden om de afklap hier in de kerk.
Ja. Dat is eigenlijk een WLZ-indicatie.
Ja, gewoon Nederlandse, veel al mannen met een indicatie voor chronische zorg. Die moeilijk gedrag vertonen en dan worden geschorst. En ja, er is een enorm gebrek aan faciliteiten. Ja. Dus er is ook niemand die dan zegt, nou dan kan die wel hier terecht of zo. Ja, die mensen die dolen vaak een beetje tussen straat, kliniek, ziekenhuis, cel, straat. Nou, dat gaat om. Kost ongelooflijk veel geld. Ik had laatst een onderzoek toegestuurd gekregen van een man die in de GGZ werkt als veldwerker bemoeizorg. En die had 2 patiënten laten volgen en gedurende 2 jaar. En dat kostte per patiënt iets van, ja, wat zei die nou, 500.000 euro of zo. Gewoon alleen maar aan bemoeizorg. Ja, dan kan je een huis verkopen.
Oh, het is echt pennywise, pound foolish.
Dat is wat ik de hele tijd zie.
Yeah. Ja. En omdat er zoveel mensen betrokken zijn, die instelling kan het niet aan.
Een andere instelling is misschien niet verantwoordelijk.
Nee.
GGZ, ja, ik ben niet verantwoordelijk voor de opvang. De gemeente zegt, ja, maar hij past niet binnen de opvang. Of hij heeft geen rechten of wat dan ook. En dan ja, is het weer
tussen wal en schip.
Ja,
ja. Ja. Wat zou volgens jou nou de oplossing kunnen zijn voor dit probleem?
Ja, kijk, ik ben natuurlijk geen politicus. Ik ben geen beleidsmaker. Dat zijn complexe problemen. Dus
zeker.
Kijk, ik waag me ook niet. Ik heb geen uitspraak waarin ik zeg, dit moet gebeuren. Kijk, ik laat natuurlijk ook met mijn boek heel duidelijk zien wat de problemen zijn. Nou ja, dan is natuurlijk een heel duidelijke oplossing om de zorg te ontregelen. En de wetgeving zo in te stellen dat de financiering niet zo verhokt is als die nu is. En er is natuurlijk ook een probleem dat gezondheidsinstellingen, er zitten ook financiële prikkels in. Nou ja, het zijn allemaal dingen die niet altijd helpen. Ook niet altijd niet, hè. Want we moeten wel ons realiseren dat toen we bijvoorbeeld nog ziekenfonds en particulier hadden, dat er veel langere wachttijden waren. Dus dit model wat we nu hebben, dat werkt denk ik mogelijk best wel goed voor mensen die een nieuwe heup nodig hebben. He, dat is snel efficiënt werken, maar voor de groep mensen die ik zie, is gewoon iets anders nodig. Ja. Dus er is niet zo makkelijk één knop waaraan je kan draaien, maar de zorg meer lean te regelen en de financiering eenduidiger te maken, zegt iedereen dat dat nodig is. He, iedereen zegt dat. Dus we weten allemaal al wat nodig is, want wat ik zeg is natuurlijk niet nieuw, alleen het gebeurt niet. En het gebeurt natuurlijk niet om een reden, want anders zou het gebeuren. Wat die redenen zijn, nou, daar kan je misschien zelf over nadenken. Dat weet ik ook niet. Maar ja, daarom ben ik het anders gaan doen. En gewoon veelal met mijn eigen geld dingen gaan oplossen. Een beetje langs dat systeem heen. En dat werkte voor mij in ieder geval heel goed. En dus ja, ik ben nu voor mezelf en mijn praktijk tevreden. Met onze stichting kunnen we superveel doen. We hebben het straatartsnetwerk hier veel sterker op de kaart kunnen zetten. Dus in die zin denk ik voor Rotterdam vind ik nu dat het in ieder geval heel fijn werkt.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet de oplossing voor heel Nederland.
Want dat is inderdaad mooi om te zien. Jullie hebben het echt goed voor elkaar. Kan je eens beschrijven wat jullie afgelopen jaren hebben gedaan qua verbeteringen buiten de gebaande paden om?
Kijk, er was al heel veel toen ik hier begon. In de zin van, er waren straatartsen. Volgens mij was er geen andere stad waar dat was. En die werkten ook samen. En die droegen ook uit van, luister, dit is wat wij zien. Deze problemen en we proberen dat op te lossen, maar we lopen hier en hier tegenaan. Dus dat zijn collega's van mij, Marcel Slokkers. Ja, die vooral heel veel ook gelobbyd heeft en heel veel verzekeraars ook uitgenodigd. En heel veel de politiek liet meekijken die daar superveel in heeft geïnvesteerd. En dat is goed.
Ja,
maar daardoor kwamen ook mensen kijken, werden er ook connecties gelegd. En uiteindelijk heeft dat bijvoorbeeld geresulteerd in een contract met Zilveren Kruis. Waardoor we nu een straatartspraktijk hebben waarvan Marlieke Ridder de praktijkeigenaar is. En wij zijn dan eigenlijk als waarnemers in dienst. En er is dus nu ook echt een straatzorgpraktijk. Gewoon een huisartspraktijk, maar wel met heel veel mogelijkheden. Hè? Dus met POH's, veel assistenten, met mogelijkheid om ook naar straat te gaan om te werken. Dat zijn allemaal hele mooie dingen die gecreëerd is. En nu ook, we hebben ook mondzorg voor dak- en thuislozen. Ja, dat is dan niet met financiering van Zilveren Kruis, maar weer via een andere manier geregeld. Mm-hmm. Dus ja, dat is allemaal heel goed. En omdat er heel veel, kijk, ik heb natuurlijk veel voor bekendheid van het probleem gezorgd door er veel over te schrijven en te publiceren. Maar andere collega's van mij zijn heel veel in gesprek gegaan met ziekenhuizen. Die hebben veel meer ik ben zelf niet zo geïnteresseerd in aan tafel met besturen en raden. En dat is helemaal niks voor mij. Dat vind ik ook helemaal niet leuk. Ik ben er ook niet goed in, maar andere collega's van mij wel. Dus hebben heel erg veel ziekenhuizen bezocht, samenwerkingen gecreëerd. Dus ja, waar in het begin werden de patiënten heel erg veel geweigerd in het ziekenhuis. Dat komt eigenlijk bijna nooit meer voor. Dus in die zin,
nou, wat goed.
Heel veel veranderd. Ook betere opvang. Bijvoorbeeld voor EU-migranten in samenwerking met de gemeente is er nu een andere partij. Dus en inderdaad, alle mensen die tussen wal het schip vallen, daar kunnen we met onze stichting van alles in doen. In principe kan ik je zo in een hotel zetten, hoef ik niet eens over na te denken. Hè? Dat doe ik ook heel veel. Maar
ja, vanochtend nog.
Ja, dus, maar ook, je ziet dat de stichting draait al lang niet meer om mij. Dus we krijgen wekelijks tientallen hulpverzoeken. Vorig jaar iets van meer dan 1500 van meer dan 160 verschillende Rotterdamse organisaties. En de gemeente Rotterdam zelfs in de top 5 van aanvragen. Dus ja, zijn we echt wel een vangnetfunctie geworden. Ja. Maar dat is
iets om trots op te
zijn. Ja, super fijn dat dat allemaal kan. Ja, het werk wordt daardoor een stuk relaxter, een stuk gezelliger. En in het begin had ik, dat lees je natuurlijk ook in mijn boek, in het begin had ik best wel vaak stress. Maar dat heb ik nu eigenlijk niet zoveel meer. Nee.
Je zat er heel relaxed bij, vind ik.
Ja, nou ja, sowieso is het altijd heel gezellig en leuk.
Ja.
Unieke mensen, unieke verhalen.
Zeker.
Waarin je hopelijk ook nog iets kan betekenen. Ja, dat maakt me gewoon heel gelukkig. Ja.
Ja.
Ja. Mensen hebben echt lijdensdruk, maar het is allemaal niet zo zwart-wit. Het zijn de mensen die heel veel pijn en verdriet hebben, achterliggend achter hun problemen. Maar er is ook, het is wel heel echt of zo, het contact. Dus er zijn ook echte verhalen, echte emoties, echte, gewoon. En daar hou ik zelf wel heel erg van.
Ja.
Niet zo gepolijst, ja.
Nee, dat was mooi om te zien inderdaad. En veel huisartsen herkennen misschien wel die stress of het gevoel van machteloosheid. Als je zo'n enorm complex, sociaal, financieel of medisch, of alles door elkaar Als je zo'n problematiek voor je ziet en ook die leidersdruk voelt, hoe ga je om met die spanning tussen wat je wel wil doen, maar soms niet kunt doen?
Die voel ik niet zo. Als het een heel complex probleem is, dan kan je het gewoon afpellen. Ja, ik neem ook voor regelmatig voor patiënten gewoon eens de tijd dat ik zeg, kom nou eens aan het einde van mijn spreker terug en dan reserveren we ze een uur. Ja, dat kan iedere huisarts gewoon doen, want die 10 minuten of kwartier consult slaat natuurlijk nergens op. Ja, wij nemen daar gewoon de tijd voor en dat is toch het mooie aan huisarts, je hoeft het niet gelijk op te lossen. De meeste complexe casuïstieken, maar gewoon in praktijk, die mensen die ken ik al jaren voordat ik eigenlijk begint te snappen, dit is de angel, hier gaan we op werken. Mensen moeten jou ook vertrouwen om het te delen. Dus ja, ik neem daar gewoon de tijd voor. En ik ken de sociale kaart heel goed. Ja. Ik probeer aan te sluiten bij wat mensen echt nodig hebben. Bijvoorbeeld laatst ook, dat vind ik dan altijd zo'n grappig klassiek voorbeeld. Dan komt er eerst de patiënt bij de co-assistent die we opleiden. Nou, die doet dan natuurlijk keurig de hele tractus-anamnese. Dus nooit iets op aan te merken. Prachtig verhaal in het HIS. En dan bleek het dus allerlei stressgerelateerde klachten. Hoofdpijn, slapeloosheid, vermoeidheid. Omdat, en dat had hij dan daar ook achter gehaald, omdat ze heel veel geldproblemen had. Ja. Dus ik zeg dan tegen de co-assistent van, oké, wat gaan we doen? Ja. Dan zegt hij naar de POH GGZ. En dan zeg ik, dat heeft natuurlijk helemaal geen fuck zin, zeg ik dan, als iemand geldproblemen heeft.
Die heeft ook geen geld voor de patiënt.
Nee, dan kan ze een beetje praten erover. Ik zeg, praten over geldzorgen, ga je geldzorgen niet van weg, weet je. Dan is er echt een error, want dan denken we, dat is dan niet voor de huisarts. Nee, hè? Dat is natuurlijk ook niet hoe wij worden opgeleid. Maar dan zeg ik, wij pakken dat wel gewoon op. En dat kan ook. En dan zie je vaak ook dat er zoveel stress bij een patiënt wegvalt, dat ze ook niet meer komen. De grap is dat, eigenlijk op een gegeven moment ben ik in mijn eigen praktijk degene die het meest op het spreekuur kwamen, ben ik gewoon wat dichter naast gaan staan van wat is nou echt je probleem. Dat zijn er nooit heel erg veel. En je hebt ook de tijd, want je werkt al heel lang daar als huisarts. Je hebt niet weg, dus je kan die tijd ook nemen. Nou, dan kom je er gewoon achter. Nou, voor deze patiënt is dit het probleem. Voor die patiënt is dat het probleem. En dat is vaak ook financieel gerelateerd. Maar soms ook het gevoel van vastzitten. Dat ze bijvoorbeeld eigenlijk in de bijstand zitten, maar niet weten hoe ze eruit kunnen komen. En laag zelfbeeld hebben. Nou, dat zijn complexe dingen om aan te pakken, maar zeker niet onmogelijk. En door dat toch te stimuleren en te verbeteren, zie je uiteindelijk dat de mensen ook geen beroep meer op je doen. Nee. En dus zijn de spreekuren ook veel rustiger geworden, omdat je de mensen in principe gewoon holistisch begeleidt. Ja. Maar dat is nog steeds iets dat gebeurt eigenlijk niet in reguliere huisartspraktijken volgens mij. Dan zeggen ze, ga maar naar de gemeente, naar de schuldencoach of zo. Ja, zoiets.
Ja, heel mooi hoe je dat integreert. En ook hoe je zo, ik hoorde je vragen van, wat heb je nodig?
Mensen hebben vaak zelf de oplossing.
Ja,
dus ik hoef daar ook helemaal niet zo lang over na te denken. En weet niet, het is veelal gewoon niet praten en je mond houden. En dan komt het vanzelf wel en komt het niet, dat consult dan wel de volgende keer. Ja, dus in die zin laat ik graag de patiënt het werk doen. Ja. Dan kan ik lekker een beetje achterover hangen, koffie drinken, tosti eten. Ja.
Dat was trouwens ook heel grappig. Ja. Gewoon tosti. Patiënten, ik zei, wil je ook een tosti? Nou, dan kreeg de andere helft.
Ja, natuurlijk wil ik ook een tosti, ja.
Het ging het bakje mayonaise zo mee onder de arm. Ja. Naar buiten. Ja, heel mooi. We hadden het net over die complexe jongen die echt dus wel in het schip is gevallen. Toen hij eerst begon met praten, dacht ik ook, wow, wat een problemen. Maar jij bleef eigenlijk gewoon luisteren, niks zeggen. En uiteindelijk wordt het allemaal wel duidelijker en is het ook gewoon maar eens bloed prikken en dan weer een keer terugkomen.
En dat wilde hij zelf ook. Hè? Ja, dus ik kan dan natuurlijk wel ook gaan drukken op wat ik denk dat nodig is of zo. Maar uiteindelijk kwam hij zelf met een hele duidelijke hulpvraag. Ja. Dan zeg je, hier is goed. En dan had hij er allemaal ideeën over waarom hij dacht dat er bloedprikken nodig was voor die klachten. En dan denk ik wel, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dat je ijzer zorgt voor deze klachten. Maar prima, als jij dat denkt dat nodig is, dat is dan ook wel. Dat mensen die net een ander gedachtenspectrum hebben, ga ik niet mee in discussie. En dan zeg ik, is goed. Kom hier en dan kom je volgende week even terug en dan gaan we het verder over hebben.
En dan heb je alweer wat meer een band.
Ja, en dan bel ik eens tussen tijd de GGZ en dan bel ik eens de gemeente en de begeleider. En dan volgende week eens kijken hoe het staat. En dus vooral kijken ook of die terugkomt, hè? Want dat zegt natuurlijk ook wel wat. Veel mensen komen ook niet terug.
Ik vind het wel mooi hoe je je eigen grenzen bewaakt. Want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook denkt, ik kan niet elke dag uitlopen of al mijn geld weggeven.
Dat doe ik ook niet. Ik loop over het algemeen ben ik gewoon altijd op tijd klaar.
Ja.
En al mijn geld weggeven. Nou, ik heb nu wel een stichting met veel mogelijkheden. Ja. Ik geef inderdaad, je ziet, ik geef nog steeds mijn eigen geld weg. Maar dat is ook gewoon Ik vind dat ook belangrijk om te blijven doen. Je hoorde mij ook zeggen, ja, ik ga niet 50 euro nu geven. Nee, ik zie dat hele, dat begrenzen is, ja, zo Nederlands, denk ik ergens wel. Dat
ja, net
zo...
zoals professionele distantie.
Ja, ja, altijd maar weer 9 tot 5 mentaliteit en niet te veel van jezelf laten zien. En ja, daar ben ik in mijn opleiding echt wel mee doodgegooid. Ik vond dat echt een probleem. Weet je, dat ik had ook nog wel eens een keer iets over, een stukje over geschreven, dat ik... Toen ik begon met mijn coachschap, dat ik een proefexamen op een lotuspatiënt moest doen. Dat je kon laten zien dat je anamnese kon, dat je al die tractie beheerste. En dat ik dan in het ziekenhuis was, want daar was het proefexamen, in het echte ziekenhuis. En er was een echt mens, een echte moeder. En die was haar dochter kwijt. Die was opgenomen in een afdeling. Ze kon die afdeling niet vinden. Ze was evident in de stress. Dus, en ik kende het ziekenhuis inmiddels. Dus ik zei, ik loop wel even met u mee. Dan was ik nog een vrij jong guppie. Dus ik kwam iets te laat op mijn examen, 2 minuten of zo. En ik dacht, dan vertel ik gewoon aan de examinator, een internist, dat ik dit heb gedaan en dan is het vast geen probleem. Maar ze was zo boos op mij. Maar niet omdat ik te laat was, maar gewoon, ja, je moet je begrenzen. Je moet je niet zomaar laten gebruiken door andere mensen. Als arts wil iedereen iets van je. Je moet echt zorgen dat je afstand bewaart. En ik dacht, oké, ik vond dat heel typisch, toen al. Maar ik dacht, nou ja, beter maar gewoon me gedijst houden en keurig het rijtje opsommen. Maar dat is wel een beetje hoe ons wordt geleerd dokter te zijn. En ja, alsof als je 1 vinger geeft aan een patiënt, ze je hele hand nemen. Ik geef aan iedereen mijn privénummer en mensen maken daar echt niet misbruik van. En als ze dat wel doen, dan kan je daar een gesprek over voeren. Dus ik ben daar ook in die zin, ja, helemaal niet zo bang voor. En mensen doen het gewoon niet. En ja, ik kan gewoon, ik heb nog steeds maar 1 nummer. En die, ja, je kan je telefoon gewoon wegleggen. Dus als ik met mijn kinderen ben, dan kan ik gewoon mijn telefoon wegleggen. En soms neem ik ook gewoon op. En dan neem ik even op. En dan haal ik, snel bespreek ik even wat nodig is. Maar ja, dat idee, kijk, ik denk juist dat mijn werk veel relaxer is geworden door wat ik het doe. Want doordat ik niet die neurotische 9 tot 5 mentaliteit heb, ben ik over het algemeen ook redelijk goed op de hoogte van wat speelt. Waardoor als ik mijn spreker doe, niet alles op me knalt.
Nee.
Want als er echt iets is, dan kunnen mensen me ook na 5 uur bereiken. En dan kan ik het ook makkelijk oppakken. Dus ja, ik heb dat natuurlijk geleerd door te werken in de tropen eigenlijk. Waar dat heel anders ging. Waar je veel gemeenschapsgerichter werkte. En waar het echt nat dan was om je individualistisch en ja, begrensd op te stellen. En dat vond ik ook helemaal niet makkelijk. Dus ik zeg het niet dat het heel makkelijk is om te doen, want het is tegen natuurlijk hoe wij worden opgeleid, maar ook hoe onze cultuur in elkaar steekt. Maar ja, door eigenlijk het anders te leren en me daar een beetje aan te kunnen overgeven, is mijn leven en werkende leven een stuk makkelijker geworden daarna.
Ja, wat mooi. Ik heb ook het idee dat je leert professionele distantie, en hoe langer ik huisarts ben, en nu alweer meer dan 10 jaar... leer ik dat eigenlijk weer af.
Ja.
Omdat het gewoon veel beter werkt om er echt naast te gaan staan.
Vroeger waren huisartsen volgens mij, ja, die mensen kwamen, ja, die kwamen aan huis. En mijn oom was ook huisarts. En ja, die er in het weekend stonden de patiënten gewoon voor de deur. Ja, wat is er eigenlijk erg aan? Je kan, ja, natuurlijk, als je echt een probleem hebt, kan je het natuurlijk ook bespreken.
Ja.
Van, nou, nu even niet of niet zo vaak. En dat doe ik ook wel met patiënten die me wat vaker bellen. Dan zeg ik, als het crisis is, dan begrens ik dat niet. Want dan denk ik, dan hebben ze het ook nodig. En dan wil ik er ook wel zijn. En dan help ik ze. En vaak komen mensen dan ook weer uit de crisis. Gaan ze weer verder met hun leven. Hebben ze me ook niet meer zo nodig. En app dat weg. Nou ja, sporadisch komt het nog wel eens voor dat mensen dan de hele tijd nog je blijven bellen. Omdat dat vertrouwd voelt. Of omdat ze vaak ook een heel eenzaam leven hebben. Nadat het slecht met je is gegaan. Of bijvoorbeeld verslaafd bent geweest. Je houdt ook geen vrienden meer over. Dus het is heel moeilijk om op het rechte pad te blijven in je eentje. Dus dan probeer ik ook nog wat te zijn. Maar als het dan goed gaat, na een tijdje zeg ik wel, nou luister, nu even niet meer zo via mijn privénummer. Hè? Want ja, dat wordt dan een beetje veel voor mij. Nou, ik heb nog nooit heel moeilijk over gedaan, geen enkele patiënt. Iedereen snapt dat. Ja, gewoon, en als je een beroep doet op het gezonde gedrag van mensen, en dat doe ik al vaak, wat zit er nou in jou wat gezond is, wat gewoon ook de verantwoordelijkheid kan nemen om als gezond mens met mij om te gaan, dan zie je vaak ook dat mensen gezond gedrag vertonen. Terwijl als we ze vaak sterk kaderen en in hun ziekte ook kaderen, ja, dan zie je ook dat mensen de neiging hebben om daar een beetje in te gaan hangen. Terwijl ik juist probeer, wat is nou eigenlijk dat normale stuk in jou? Ja. Alle patiënten die je hier ziet, ja, dat worden gezien als de paria's van de maatschappij, hè? Junkies, junk, gewoon lowest of the low. Maar daar zitten gewoon hele echte mensen in, met gezonde stukken. En die probeer ik altijd eruit te halen. Want dat is het stuk wat iemand uiteindelijk weer beter kan maken. En niet dat stuk wat gebruikt en dat stuk wat getraumatiseerd is. En ja, dat is een heel spel.
Ja, Mooi. En als je kijkt naar de toekomst van de zorg, we hadden het net natuurlijk al een beetje over, maar waar hoop je dan op? Ontregelen, zei je al?
Ik hoop niet zo. Ik heb niet zulke hele grote ideeën en ben geen minister, ben geen beleidsmedewerker, ben niet eens een kaderarts. Weet je?
Nee, dat hoeft toch ook niet?
Gewoon mijn eigen ding. En wij hebben het hier in Rotterdam gewoon, vind ik, op een hele mooie manier hebben we het ontwikkeld. En dat heeft me heel erg gunstig gestemd dat dat in ieder geval kan. En ook dat systeempartijen daar dus ook bij willen aansluiten, zoals het Zilveren Kruis. Ja, dat is toch fantastisch?
Ja, het is fantastisch als dat voor andere steden ook.
En laat wel wezen, het is in Nederland nog steeds heel goed geregeld, hè? Dus als ik dan naar andere landen ga, nu hebben we net een kliniek geopend in een township in Kaapstad. Ja, dan denk je ook wel eens van, nou, het is nog zo slecht niet hier.
Nee, zeker niet. Hey Michelle, heel erg bedankt. De rest gaan we natuurlijk ook horen op je keynote.
Ja, de rest. Ja.
Ik zou zeggen, een hele fijne werkdag en beterschap.
Ja, dankjewel.
Je luistert naar een podcast van het Huisarts en Wetenschap met huisarts, straatarts, auteur en columnist Michelle van Tongerlo, keynote speaker op de Huisartsendag. En ik ben Tessa Dijksman, ook huisarts. Dank voor het luisteren en hopelijk tot gauw bij de Huisartsendag. Volgende week zijn we er weer met de nieuwsitems van mij met Marco en Sjoerd. Tot dan!
Elke maandagochtend een nieuwe HNW podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!